Goedemorgen allemaal en heel hartelijk welkom in deze dienst. Als er gasten zijn, weet dan dat u ook heel hartelijk welkom bent. Natuurlijk ook een woord van welkom aan dominee Bureau. Fijn dat u er bent en Piet vertrouwd achter het orgel. Fijn. Ik neem aan dat u het mededelingenblad hebt gelezen. Ik wijs u nog even op de bidstond aanstaande woensdag. Boukje is vanmorgen niet aanwezig. Die krijgt de bloemen, maar die heeft toch wel behoorlijk last van haar been. Het maaltijdproject is heel goed verlopen. Er staat 1 juli, maar het was 11 juli. Maar ik wijt dat maar gewoon aan de computer. Dat ligt niet aan mij. Een fijne gemeenteavond gehad. De collecte is zoals van ouds bij de deur. En volgende week zondag, dan hebben we een bloemencollecte, dus houd daar even rekening mee. Ik zou zeggen, vouw uw gaven, dan komt het wel goed. Een goede dienst toegewenst.
Heel fijn zelfs. Het is weer een jaartje geleden dat ik bij u geweest ben. En ja, we wonen in Renen, zoals u weet. Ik kan lezen, zeg maar. En dan moet ik u zeggen, en dat heb ik ook vooraf dat we bij elkaar waren, tegen de broeders en zussen gezegd van, ja, Renen, dat is ook wat hoor. Op het geloofsgebied, moet ik u zeggen. Dat is ook wat. Dus niet alleen Renen, maar het hele Bijbelbeltgebied. Dat is eigenlijk zo dat mensen, heel veel mensen die denken, dat je kan eigenlijk niet weten of je wel behouden bent. Of je dan wel echt behouden bent. Daar zijn ze onzeker over. Niet in de baptistische kerken. In Veenendaal niet, natuurlijk ook niet, maar dat niet. Maar vooral in die strenge kerken, zeg maar. Ben ik wel behouden? En daar zijn we met de neus eigenlijk op de feiten gedrukt. Het afgelopen jaar nog veel meer. En ja, dat geeft mensen een belasting. Ze weten nooit op het laatst zelfs nog niet of ze ook echt wat behouden zijn. Want je voldoet nooit goed, je bent altijd in gebreken en al die dingen meer. En zo, weet je wel. Dus en we hebben daar toch echt veel contact mee gehad en visie over gekregen. Van wat is dat vreselijk en wat mogen wij dan vanmorgen tegen elkaar zeggen, nu? We mogen weten op grond van Gods woord dat de Heere Jezus zoveel aan het kruis van Golgotha voor ons gedaan heeft, dat je echt mag weten of je behouden bent. Hij heeft dat voorbracht voor ons. Die onzekerheid hoeft er niet meer te zijn. We zijn behouden. We kunnen daar rustig op zijn. We kunnen vrede in ons hart hebben, broeders en zusters. Dat wou ik vooraf toch wel even kwijt. Want wij worden daar, nou niet dagelijks, maar we worden toch wel vrij veel mee geconfronteerd. Ook in de omgang met predikant en zo, zeg maar. Dan hoor je er wat van en dan lees je er wat over en al die dingen meer. En dan denk je, och, wat is dit wat. Goed, ik vind het gewoon, en mijn vrouw ook, we vinden het gewoon fijn om met elkaar te mogen delen hoe groot God is. En dat we inderdaad wel behouden zijn. Zelfs nog degene die op het laatst op het kruis van Golgotha, die hoefde niet denken van, heb ik alles wel goed gedaan? Maar de Heer Jezus zei, die moordenaar, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Je bent behouden. Ja, goed. We gaan met elkaar deze dienst open door te gaan zingen lied 314. We hebben een heerlijke koning. En zo is het. We hebben een heerlijke koning. Hij is onze hulde zo waard. Dat durven ze zelf nog niet zeggen. Dat we om hulde mogen brengen. Wie ben jij dat jij dat durft zeggen van iemand die God is? Om hem hulde te brengen. Dat heb jij geen zicht op. Maar wij zeggen, hij is onze hulde zo waard. Geen naam klinkt zo schoon en zo lieflijk. Daarboven nog hier op deze aard. Jezus, u bent mijn rust. Hebben ze niet daar? Is dat niet? Die rust is er niet. Wij mogen zeggen, Jezus, u bent mijn rust. Heel mijn leven, Jezus, u bent heel mijn rust. U bent mijn leven en lust. We hebben een heerlijke koning. O Jezus, u bent mijn lust. En wil ik u vragen om daar te gaan staan, voor zover dat mogelijk is.
Yeah.
deze morgen in de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw houdt en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. En daarom de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen, ook in die uur van ons samen zijn. Amen. Lied 324, ook een mooi vers. De nacht verdween, het is helder dag, het is blijdschap in mijn ziel. Mijn vrees is weg, Gods vrede woont daar. Er is vreugde in mijn ziel. Nou, en dat bekende refrein, er is vreugde, hemelvreugde. Hemelvreugde hier op aard. Te weten, en dan leg ik weer die nadruk waar wij zo meemaken. Te weten, Jezus houdt van mij. Daar zeggen ze gewoon, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Weten, Jezus houdt van mij. Dat is mij meer dan alles waard. Daarvan gaan we alle vier coupletten met elkaar zingen.
Oh.
Wat mogen we toch eigenlijk ook voor u belijden, heren? Het is ook een belijdenis, heren. Dat we kunnen zingen, er is vreugde. Vreugde hier op aarde, heren. Geweldig, Vader in de hemel. U weet ook hier dat wij heel veel mensen tegenkomen in onze omgeving waar we wonen. Die rugzakjes op hebben. Die kennen die vreugde niet, heren. Ze weten het niet. Vader in de hemel. Maar wij mogen ons altijd in u verblijden. Verblijd u in de heren te allen tijden. Wederom zeg ik u, wordt er tegen ons gezegd. Verblijd je toch. Heren, waarom mogen we ons verblijden? Omdat u het grote werk volbracht hebt, heren. Dat kolossale werk, heren, hebt u volbracht. En het kruis van Golgotha, heren. Kolossale werk, heren, om ons vrij te maken. Om de zonde weg te nemen, heren. En zodat wij mogen weten, heren, ik ben vrij. Ik ben bevrijd, heren Jezus. Dus heeft u enorm veel gekost om dat voor elkaar te krijgen. Maar Heer Jezus, in het geloof, daar hoeven onze handen maar op te heffen. In geloof. En zeggen, Heer, kom in mijn hart. Ik geef mijn handen op naar u, Heer. Wilt u dat zegenen, Heer? En dan doet u dat. U bent een liefdevolle God. Die ons nooit in de steek laat. En met ons meegaat. Elke dag, Heer. Ook misschien dingen, heren, waar we afgelopen week meegemaakt hebben, die niet gemakkelijk waren misschien. Zou kunnen. Moeilijke dingen, heren, komen er soms op ons pad terecht, heren. Dat kan lichamelijk van aard zijn, Vader in de hemel. Maar u weet het ook, het kan ook geestelijk van aard zijn. Dat je met dingen zit hier waar je niet uit kan komen. Moeilijke dingen, heren. Ook dingen die je meegemaakt hebt, geestelijke dingen, heren, die je meegemaakt hebt, heren. Maar u kent ons door en door, u doorgrond, heren, kent ons, heren. Heren, en ik wil u bidden, heren, wilt u bij mijn broeders en zusters, heren, als het ware nederknielen en hen die kracht en troost geven die zij nodig hebben. Heren, u deed dat ook. U ging ook rond om de voeten te wassen. Heer, wilt u ook ons op een andere manier misschien wassen? En schoonmaken en weer helder maken voor de dingen, heren, waar wij dus mee kunnen zitten. Dat we daarvan verlost mogen zijn. Vader in de hemel, we mogen die dingen aan u vragen. En dan ook bidden, heer, wilt u ook in ons bidden deze morgen zijn. En onze harten openen voor uw woord vanmorgen, Heer Jezus. Open voor het geweldige, belangrijke woord van u, heren. Die niet maar zo uit de lucht is komen vallen, heer, uw woord, heren. Maar heren, die gestoeld is hier op geschiedenis, heren. En gestoeld is met uw volk, heren. En ook gestoeld is, heren, op uw aanwezigheid op deze wereld, heren. En tevens ook via het apostolisch gezag. Vader in de hemel, wij weten met uw Heer en met uw woord, Heer, dat we een vaste grond onder onze voeten hebben. Een vaste bodem onder onze voeten hebben, Heer Jezus. We hoeven niet twijfelen, Heer. We hebben een vaste bodem onder onze voeten, Heer. En u gaat elke dag met ons mee. Soms, Heer, merken we dat niet. Ook dat weet u ook, Heer. Dat we dat niet altijd voelen en doorhebben, Heer. Maar u bent er wel. En u bent deze morgen ook echt aanwezig, Heer Jezus. Met uw Heilige Geest. En dan mogen we alleen maar zeggen, Heilige Geest, kom in ons hart. Maak ons vrij in u, heren. Ook voor uw woord vanmorgen. Heer Jezus, zo mogen wij hier voor uw troon komen deze morgen. En ook zeggen, heren, u ziet ook deze wereld aan. Wat er allemaal verder gaande is. Wilt u, Heer Jezus, ook komen in de moeite, ook in de strijd, ook in Oekraïne, wat er gaande is, heren. Maar over de hele wereld, heren. Het is net of alles in beroering is op deze wereld. Alles is in beroering, heren. En dan denk ik wel eens, hoe lang nog, heren, duurt het nog dat u weer terugkomt? Hoe lang nog? Heren, Maar dan zegt uw woord, als je, daar mogen we blij om zijn, zegt uw woord van, als dat soort dingen gaande zijn, weet dan dat mijn komst nabij is. En ook vooral omdat we mogen weten, Heer, dat het volk Israël weer teruggekomen is op de plek, Heren, waar zij door u altijd al geweest en bedoeld en gedacht zijn, Heren. Weer terug in hun eigen land, Heren. Dan duurt het niet lang meer. Dan duurt het niet lang meer. Heren, en zo mogen we toch blij zijn dat wij, ondanks alles, Heren, weten dat u deze wereld ook in uw hand hebt, Heren. Ook christendom, Heren, die het hele moeilijk soms heeft en vervolgd wordt over deze wereld heen, Heren. Het is allemaal in uw hand. Maar ik wil u wel vragen, Heren, wilt u de tijd dan verkorten? Ook voor hen. En dat zij dus, ja, dat er door uw bevrijding mag komen. Heer, en zo willen wij deze dienst opdragen aan onze almachtige God, Heren, die u toch bent. Onze almachtige God, Heren, die de dingen in uw hand hebt. En vanmorgen ook in uw hand hebt, Heren. Gaat u maar mee, Heren, en wilt u ons maar zegenen. Uit uw genade. Amen. We gaan met elkaar zingen voor de schriftlezing, lied 558. En daarvan de eerste twee coupletten. Heer, neem mijn hand. Ik ben zo moe en kwetsbaar. Zonder uw kracht kan ik niet verder gaan. Neem toch mijn hand. En al lijk ik onbereikbaar. En doe mij voelen. Ik mag echt bestaan. Twee versen voor de schriftlezing gaan we zeggen. We willen met elkaar de schrift openen bij 2 Korintiërs hoofdstuk 8 en daarvan de versen 1 tot en met 9. 2 Korintiërs hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met 9. Dat gaat eigenlijk over offervaardigheid. Althans, ja, daar gaat het helemaal over, ja. Maar we gaan er vanmorgen bekijken hoe we dat naar elkaar toe gaan brengen. Hè? We maken nu de genade Gods bekend, broeders, zusters, die aan de gemeenten van Macedonië geschonken is. Want doordat zij beproefd zijn gebleken in veel verdrukking, hebben hun overvloedige blijdschap en diepe armoede nog overvloedig de rijkdom van hun mildheid bevorderd. Met andere woorden, ze waren arm, het was niet best. Maar juist doordat ze overvloedig waren in blijdschap en diepe, werden ze ook vrijgeviger als het ware. Want zij deden, en dat getuig ik, wat zij konden. Ja, meer dan dat. En zij vroegen met alle aandrang, uit eigen beweging, van ons de gunst, deel te mogen nemen aan het dienstbetoon voor de heiligen. En zij gaven zich, zoals wij niet hadden durven verwachten, eerst aan de Heere en door de wil van God ook aan ons. Met dit gevolg dat wij bij Titus erop aandrongen om, zoals hij vroeger een begin ermede gemaakt had, nu ook dit liefdewerk bij u tot een goed einde te volbrengen. Welnu, zoals gij in alles overvloedig zijt, in geloof, in spreken, in kennis, in volkomen toewijding en in liefde, die van ons tot u uitgegaan is, zo wees dan ook in dit liefdewerk overvloedig. Dus overvloedig in het geven. Ik geef dit niet als een bevel, maar ik tracht aan die toewijding van anderen ook de echtheid van uw liefde te toetsen. Gij kent immers de genade van onze Heer Jezus Christus. Nou komt het waar het vanmorgen ook in onze prediking over gaat. Het leidende tekstgedeelte. Gij kent immers de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil arm is geworden. Dat hij om uwentwil arm is geworden terwijl hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede rijk zou worden. Dat gaan we met elkaar delen vanmorgen. Die rijkdom dan. Die drukjes. Dat gaan we met elkaar delen. Mogen de Heer ons rijkelijk zegenen met dit geweldige woord. We gaan nog met elkaar zingen 558. Daarvan de versen 3 en 4. Ja, inderdaad, onze leidend tekstgedeelte voor deze morgen is dus uit 2 Korintiërs hoofdstuk 8 en daarvan het 9e vers. Om uwentwil is hij arm geworden. Terwijl hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zou worden. Omkering van dingen. Je kunt je afvragen over welke rijkdom en welke armoede Paulus het hier eigenlijk heeft. Gaat dat over geld, bezittingen, aanzien of zo? Of gaat het ook over mensen die geen cent meer hebben, echt arm zijn en als bedelaars gehuld in lompen hun hoofd boven water proberen te houden? Kijk, en we lazen dat net ook. Paulus waardeert dus de gemeente van Korinthe door te zeggen dat ze een voorbeeld zijn. In geloof, in spreken en in kennis en ook in liefde. Maar wees dan ook goed op het gebied van vrijgevigheid naar anderen toe. En als je veel hebt gekregen, en zo is het toch ook, als je veel hebt gekregen, wees dan ook in deze genadegaven van het geven goed. Doe dan goed in materieel opzicht. Wees overvloedig. En dan wordt er gezegd, neem een voorbeeld aan de gemeente van Macedonië, die wel royaal zijn in het geven. En door te geven, toon je ook een beetje je oprechtheid en je liefde. Ja, een mens die al niks wil geven, dat is toch op allerlei terreinen is dat zo, die al niks wil geven, die moet niet al denken dat hij wel kan ontvangen en hij hoeft niks te geven. Zo werkt dat niet. Het werkt van twee kanten, hè? En dan wijst Paulus in de versen 8 en 9 de Korintiërs op de Heere Jezus als grote voorbeeld. Hoe de heiland zijn rijkdom ook niet voor zichzelf hield, maar die uitdeelde. Daar staat dan, wat we ook al gelezen hebben, om uwentwil is hij arm geworden, terwijl hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zou worden. In notendop wordt eigenlijk hier het evangelie aan ons ontvouwd, hè? Helemaal zo. En ook aan de Korintiërs, maar ook voor ons. Hier wordt armoede tegenover rijkdom gezet. Maar dan in een heel andere betekenis. Wat is het geval namelijk? De Heere Jezus is oneindig rijk in de hemel. Was oneindig rijk en is oneindig rijk in de hemel. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Daar kunnen we ook eigenlijk geen voorstelling van maken. Maar toch wel een beetje, denk ik. Toch wel een beetje. Jawel, toch wel wat. Wel, de Heer die was bekleed, sowieso, met een kleed. Dat is het kleed van de, ja, wat zou ik zeggen, van de eeuwigheid. Het kleed van zuiver licht. Zo licht als de zon was. Zo is de Heer Jezus bekleed. En dit begrijpen we een beetje als onze heiland samen met Mozes en Elia op de berg der verheerlijking staat. Waarvan sommige mensen zeggen dat waarschijnlijk de berg Tabor geweest in Israël. Die wordt er vaak voor aangewezen. Nou, we zijn er wel eens geweest, zou kunnen. Heb je ook zo'n kerk erbij enzovoort, zeg maar. Dus de berg der verheerlijking. Mozes en Elia waren daar ook. Zijn klederen daar, die veranderden ineens. Die werden witter dan wit. En zijn gezicht veranderde helemaal. Er staat in de Bijbel, zijn aangezicht die blonk als de zon. Dat is wat. Hoe is de Heer Jezus toen wel niet veranderd, toen zijn aangezicht blonk als de zon. Een mens kan eigenlijk ook niet in de zon kijken. Dat lukt, dat is niet goed voor je ogen, dat kun je niet doen. Dus daarmee zag je dat de Heer Jezus in een heel andere positie daar ineens op die berg der verheerlijking stond als normaal. Ja, je kunt rustig zeggen, heel groots en verheven. Drukt dat toch uit. De Heere Jezus liet daar, laten we maar zeggen, op die berg Tabor, een stukje hemel op aarde zien. Hij en al zijn rijkdom. Dit was ook een voorproefje voor Petrus, Jacobus en Johannes, die er ook bij waren. Het was een voorproefje van iets wat zij ook graag bij wilden zijn. Even een stuk rijkdom. die hen ook eens stond te wachten. Ons ook staat te wachten, hè? Wat daar gebeurd is, dat is voor ons, dat wij weten dat onze toekomst er ook is bij de Heere Jezus. Het is een rijkdom die Jezus altijd al heeft gehad. Altijd al, bij de Vader. En we mogen ook eens in die rijkdom delen. Niet voor niets zingen we wel eens. Eens zal ik hem gelijk zijn. Hem gelijk zijn. Petrus noemt in zijn zendbrief dat hij ooggetuige is geweest van een stralende hemelse macht en majesteit van de Heere Jezus daarboven op die berg. Het was indrukwekkend gewoon wat hij meegemaakt heeft daar. Kijk, en dan kunnen we ook tegen elkaar zeggen, broeders en zusters, wat een geweldige toekomst staat er voor ons te wachten. Heere Jezus in het midden, stralende middelpunt, eens zal ik hem gelijk zijn. Wat een geweldige toekomst. Weg alle zorgen, weg alle pijn, alle verdriet, dat wordt eens weggenomen. Want de Heiland is bij ons en wij mogen met hem optrekken in een totale nieuwe situatie. Toen Johannes op pad moest, in de geest weliswaar, een ontmoeting had met Jezus Christus, was dat ook zo overweldigend dat hij gewoon versteend was, verstard van ontzag was hij. En hij viel, staat er dan ook in Johannes, de openbaring van Johannes staat er dan. Hij viel als dood voor de voeten van Jezus neer. De Heer Jezus toonde toen ook al even zijn hemelse macht en majesteit. Die hij altijd al heeft gehad. Vanaf het begin al. Voordat de wereld er was. Heeft hij even laten zien wat dat betekent. Het is waar. Alle dingen zijn door hem gemaakt. Hemel, zee, aarde, mensen, alles. Daar wordt ook vaak aan getwijfeld, hè? Dat soort dingen. En ik heb een kleinzoon die studeerde op de universiteit. Hij wordt volgens mij nog wel professor, denk ik wel zo. Maar doctoraal leerde hij nou op het ogenblik. Over medische wetenschappen. En heb ik wel een discussie met hem gehad over... Ja, opa, zegt hij, maar het kan toch. En daar en zo, weet je wel. Ik zeg, we gaan, zeg ik tegen hem, we gaan een stapje terug. Waar komt dat dan weg? Nog een stapje terug, waar komt dat dan weg? Als je een punt, zegt hij tegen mij. Je hebt een punt, op een gegeven moment, dat kun je gewoon niet zeggen. Het zijn allemaal aannames dus, wat er gebeurt. Alles zijn allemaal aannames. Maar op de kern van de zaak... weet de wetenschap het niet. En dat wil ik ook echt vanmorgen tegen u zeggen. De kern van de zaak weet de wetenschap het niet. Wij mogen ons in alle rust vasthouden aan het onwankelbare woord van God. Al begrijpen we dat soms niet, al horen we soms ook andere dingen om ons heen. Maar het woord van God die is onwankelbaar, ook op dat gebied. Hemelen vertellen van God hier, ja. Dat is ook zo geweldig. Groots. Als je in de bergen al bent, dan zeg je, wat is dat geweldig. Engelen zijn hem onderworpen. De aarde is een voetbank voor zijn voeten. En de Heere is zo groot, dat als hij spreekt, dan is het er. En als hij gebiedt, dan staat het er gewoon. Het is de glorie en de rijkdom van onze Heere Jezus die hij al had bij zijn Vader. De Heere Jezus is inderdaad oneindig rijk in de hemel. Dat is hij ook. Maar ja, dan kun je zeggen, hoe is het dan gesteld met de mensen hier op deze wereld? Zoals u weet, de val van Adam en Eva heeft tot gevolg gehad dat de hele mensheid in die val meegesleurd is. En je wil niet weten hoe diep die vrije val geworden is. Die door Adam en Eva ontstaan is. De geschiedenis, en ook nu nog, heeft geleerd dat de mens in staat is tot de meest vreselijke dingen. Door alle eeuwen heen heeft de mens zich afgekeerd van God. En ging zijn eigen gang. En dat zegt de Bijbel ook gewoon. Er is niemand die goed doet of niemand die goed is of goed doet. Die is er niet. Afkeren van God. Twijfelen. Een mens twijfelt wel eens, hè? Dat wel. Dat doen we allemaal wel. Twijfelen. Maar gewoon. Ik wil die twijfel. Ja, die twijfel eigenlijk weer bij Renen brengen, zeg maar. Die er is. Maar gewoon afkeren van God. Is in feite ook een afkeren van de rijkdom die God wil geven. De vrije val die de mens gemaakt heeft. Al verder en verder en verder, zeg maar, zijn de mensen bijzonder arm geworden. Dus haast als het ware geen connectie meer met de almachtige God. Die is er niet meer. Is geen verbinding meer. Ja, bijzonder. De Bijbel noemt zulke mensen zondaren, die met hun zonden een hele grote schuld hebben opgebouwd. Ik hoop nog dat ik het woord zonde bij u nog mag zeggen. Dus heel wat kerken en zo, zeg maar, het woord zonde. Zonde is geen zonde meer. Dat gaat ook vaak een rol spelen. Maar kruis van Golgotha laat ons zien wat de betekenis van zonde is. Hè? Daar laat het kruis ons zien. Het zijn daarom ook arme zondaren die totaal niet in staat zijn om hun schulden af te lossen. Dat kunnen ze niet. Mensen die daarom ook nog eens arm zijn en vrede. Arm aan hoop. Arm aan gerechtigheid. Daar krijg je ervan. Voorbeeld. Bijbels voorbeeld. We houden ons dicht op de Bijbel. Hè? De rijke man had prachtige, dure kleren en gaf elke dag grote feesten. U kent het verhaal vast wel. Rijke man en de arme Lazarus. En er was een bedelaar die Lazarus heette. En onder de zweren zat. Elke dag lag hij bij de voordeur van de rijke man. En zo hoopte hij iets te eten te krijgen van deze zeer rijke man. Het was zo erg met Lazarus dat honden kwamen zelfs om zijn zweren te likken. Nou, dan ben je toch echt, man, naar beneden gezakt, zeg maar. Op een dag stierf die arme man. En hij werd door de engelen naar Abraham gedragen en mocht dicht bij hem zitten. Maar ook de rijke man stierf op een gegeven moment en werd ook begraven natuurlijk. En toen deze, dus die rijke man, in het dodenrijk zijn ogen opendeed, had hij heel veel pijn. En in de verte zag hij Abraham. Met Lazarus dicht naast hem. En toen riep hij: Vader Abraham, help mij toch, help mij. Stuur Lazarus alsjeblieft naar mij toe. Laat hem alsjeblieft zijn vinger in water dopen en mijn tong daarmee afkoelen. Gescheiden situatie, hè? De rijke man was gescheiden. Van de arme man, van Lazarus. Want, zegt hij, ik heb pijn in dit vuur. Ik draag enorm veel pijn in dit vuur. Hieraan zie je al dat aardse rijkdom niets voorstelt bij God. Helemaal niets. Deze arme bedelaar, hier op deze wereld weliswaar, is tegelijk rijk, omdat hij op God vertrouwde. Want hij mocht aanzitten bij Abraham. En de rijke man met al zijn bezittingen op deze wereld was eigenlijk straatarm, omdat hij niet op God vertrouwde. En die armoede die kwam dramatisch tot uiting in wat hij in het dodenrijk meemaakte. Eeuwige dorst en pijn. In een eeuwige verlorenheid van God. Afgesneden van God. Met geen pen te beschrijven. De val van Adam en Eva heeft ontelbaar veel mensen op die manier straatarm gemaakt. De eeuwig helpende God wordt uit hun leven geweerd. Ze hebben hem niet nodig. Ze hebben de zoon niet nodig. Ze voelen zich wel rijk in zichzelf. En dan lezen we: wie niet gelooft in de Heer Jezus, is al reeds veroordeeld. Deze mensen dompelen zichzelf in diezelfde diepe armoede. Al hun geloofwaardigheid is verdwenen. Ze zijn, bij wijze van spreken, dood voor God. Ja, bij wijze van spreken, afgesneden van de levende bron, hè? Je kunt ook zeggen dat er een groot gevaar dreigt als ze blijven volharden in deze verlorenheid. En dan kun je de uiteindelijke vraag stellen: hoe is het dan met de mensheid gesteld, in feite? En dan kunnen we alleen maar zeggen: dramatisch. Zonder God. Dramatisch. En toen nam God een besluit, een raadsbesluit zeg maar, uit pure liefde voor de mensheid. Hij wilde niet dat de mensen verloren zouden gaan als gevolg van de erfzonde van Adam en Eva. Dat wilde hij niet. En de almachtige, liefhebbende God, die wilde voorkomen, koste wat het kostte, voorkomen dat de mens in een situatie terecht zou komen zoals die rijke man nu mee moest maken in het dodenrijk. Dat wilde hij niet. En in, ja, ik zeg het maar voorzichtig, ik durf dat niet zeggen, maar in de hel voor eeuwig. De Bijbel is daar niet onduidelijk over. Maar deed de Vader, de Heere God, hij zond zijn zoon. En met de zending van zijn zoon probeerde God uit alle macht het onheil af te wenden waar de mensheid voor stond. Alle seinen stonden immers op rood. En Johannes 3, vers 16, die hele bekende, u kent het wel, zegt dit ervan: al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan. Daar gaan we nou niet bij stilstaan, dat verloren zou gaan, maar dat is het, hè? Dat is die grote probleem, hè? Dat verloren zou gaan, hè? Maar een eeuwige leven zou krijgen. En dat is een niet te peilen, liefdevolle, goddelijke raadsbesluit is dat. Maar ja, wat moest God dan nog meer doen om die armoede bij de mensen weg te nemen? Hij moest één met hen worden. Helemaal één, dat kon niet anders. Kijk, en dat brengt ons ook weer bij Bethlehem stal. Ver voor de geboorte van de heiland lag het verlossingsplan van God al klaar. Om die arme mens weer rijk te maken. Dat was zelfs een opdracht. Zo belangrijk zelfs dat Psalm 40, vers 7 tot 9 daar al over spreekt. In de Tenach, het Oude Testament. Die spreekt er al van. Dus eigenlijk door de Heer Jezus zijn woorden zijn dit, die daarom neergelegd zijn. Toen zeide ik, hier ben ik. Dat slaat op de Heer Jezus. Hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven om uw wil, o God, te doen. En er staat dan ook in Hebreeën 10, vers 7, met een verwijzing naar Psalm 40, vers 7 tot 9, zeg maar. De heiland gaat zich beschikbaar stellen om de wil van God te doen. Stelde zich helemaal beschikbaar. Hoe deed hij dat dan? De geestelijke armoede van de mensheid maakte God zichtbaar door zelf een menselijk kleed, als het ware, aan te trekken. En door geboren te worden als een baby. Kwetsbaar. Arm. En hulpeloos. En zo werd hij één met hen, met die arme wereld. Zo werd hij daar één met hen. Dat is nog een solidariteit, zou ik zeggen. Wat is dat een verschil als tegenstelling met de hemelse heerlijkheid waaruit onze heiland kwam. Daar was hij Heer der Heren, gehuld in het kleed van het eeuwige licht. Maar hier op aarde was hij gehuld in het kleed van een in doeken gewikkelde baby. Niet in een paleis geboren, maar in een stal. Kan het nog armoediger? Kan het nog dieper? Ja, dat kan. Zelfs in een veevoederbak. Zo arm werd de heiland voor u en voor mij. God wist van tevoren al wat zijn zoon zou overkomen als hij de rijkdom van de wereld zou moeten inruilen tegen de geestelijke armoede van deze wereld. Maar vader wilde ontzettend graag een relatie met de mens opbouwen. Zo intiem dat je zelfs zijn zoon of dochter genoemd mag worden. Daar ging het uiteindelijk om. Hij wil ons in de armen sluiten, broeders en zusters. Dat is helemaal het plan van God. Hij wil zo graag één met ons zijn. Nou, dan kunnen we wel zeggen, hoe is het dan verder gegaan met de Heer Jezus toen zijn echte bediening begon? Liet hij zichzelf dan nog armer maken? Ja. Jezus de koning, die eigenlijk koning was, dat was de bedoeling ook, koning, werd in het begin van zijn bediening door een heraut aangekondigd. Dat wel. En die heraut was Johannes de Doper. Nu moet eens goed opletten hoe die koning ineens door Johannes de Doper neergezet wordt als hij Jezus ziet. Dan zegt hij, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Niks geen koning gedoe. Zie het lam Gods. Ongelooflijk. Jezus zijn bestemming zou zijn om een offerlam te worden. En dat lijkt in de verste verte niet op een koning. Ongelooflijke type vernedering. En die vernedering en armoede werd tijdens zijn bediening steeds heftiger. Hij vernederde zichzelf zo vaak. Ja, zelfs door de voeten van de discipelen te wassen. En eens zei de Heer Jezus dat hij nog geen steen had om zijn hoofd neer te leggen. Onze Heer en Heiland liet op alle mogelijke manieren zien dat hij niet uit was op macht en op rijkdom. Helemaal niet. Maar helemaal betrokken is met de zwakheid en de armoede en de gebrokenheid van de mens. Daar was hij helemaal op betrokken. De menswording van God in onze Heer Jezus is echt een groot geheim. Hij was een heer daarboven, maar werd toen knecht hier beneden. En op hem werd alle last gelegd. Om uwentwil is hij arm geworden. Voor Korinthe. Voor ons. Voor jou en voor mij. En tenslotte heeft de Heere Jezus zich vrijwillig oneindig arm gemaakt door die zware gang naar Golgotha te volbrengen. In het hof van Gethsemane gaf de Vader hem al een drinkbeker te drinken die veel te moeilijk was om te drinken. Die drinkbeker was gevuld met alle ellende wat je maar kunt bedenken. Waar de mensheid onder gebukt ging, onder de last van de zonde. En Jezus heeft die beker helemaal leeg gedronken. Helemaal leeg. Het was voldoende zo. Dat heeft onze Heiland overigens zeer angstig gemaakt. Zeer bedroefd. Tot stervens toe. En van de glorie die Jezus eens in de hemel had bij zijn Vader, was niets, totaal niets meer over. Wat is onze Heiland toch door een diep dal gegaan om arme zondaren rijk te maken? En hij werd tenslotte als een misdadiger geboeid en gevangen genomen en afgevoerd om zeer vernederend berecht te worden. Ook dat nog eens een keer. Hij werd zelf door zijn eigen mensen verlaten en verloochend. Alle dingen moest Jezus over zich heen laten komen. Hij moest het dragen als gevolg van de zonde. Dat moest hij allemaal doen. In die armoede onderging Jezus in steeds heftige vormen op Golgotha. Het toppunt was het kruis. Daar werd de armoede van de mens in zijn uiterste vorm door Jezus zichtbaar gemaakt. De mens die een onvoorstelbare zware straf verdiend heeft, liet Jezus zien hoe dat is. De mens die een torenhoge schuld bij God heeft, daar liet Jezus ons aan het kruis zien wat dat is. De mens die verlaten van God is, zie hoe verlaten de Heere Jezus geweest is. Mijn God, zei hij, waarom hebt u mij verlaten? Ja, de mens die door de zonde naakt voor God staat, werd zichtbaar gemaakt door Jezus, die zich naakt aan het kruis liet, zich liet kruisigen. De diepste armoede en ook de diepte van de armoede teken ons Psalm 22, de Psalm van het kruis. Noemen ze dat ook wel eens. Wat staat daar? Zo diep is de Heer Jezus gegaan, hè? Maar ik ben een worm. Ik ben geen man. Ik ben een smaad voor de mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Zo diep is de Heer gegaan. Zo'n armoede. Als een worm werd Jezus. In zijn vernedering, in zijn intense verlatenheid en in zijn dragen van de zondelast. Dit is, dat is ook waar, de sombere toekomst van mensen die God blijven afwijzen. Er blijft niets over van je waardigheid. En nu gaan we dit hele het geheel persoonlijk maken. Dan gaan we het persoonlijk maken. Waarom liet Jezus zich aan de kruisen zo verlagen en arm maken? Ik hoorde daar op precies dezelfde manier te hangen. En verlaten te worden. Heel belangrijk om dat te geloven. Ik hoorde daar te hangen. En om daarbij stil te staan. Maar Jezus nam alles van mij over en droeg mijn straf daar ter plekke. Zodat ik niet alsnog die straf zou moeten uitzitten in een eeuwige godverlatenheid en pijn. Jezus betaalde al mijn schuld. Al mijn schuld. Gelukkig. Kijk, en dat maakt mij nou zo onnoemelijk rijk. Daar zit onze rijkdom in. Jezus nam mijn verlatenheid op zich, opdat ik nooit meer verlaten hoef te zijn. De Heiland is in het heden en in de toekomst altijd bij mij. Hij gaat stap voor stap met mij mee. En in het Vaderhuis ontmoeten we Jezus. Mogen we Jezus ontmoeten. En daar waar Jezus is, daar is het goed. Jezus liet zich nakruisigen, opdat ik nooit meer naakt voor God zou komen te staan. Maar bekleed mag worden met het kleed wat de Heiland voor mij op Golgotha heeft verdiend. Merknaam van het kleed? Kleed der gerechtigheid. Dat is de naam van het kleed. Wat een rijkdom stroomt er dan, als we daar goed bij nadenken, van Golgotha naar ons toe. Golgotha is als het ware een bronader, waar al die rijkdom naar ons toe stroomt. Golgotha staat centraal erin. Helemaal. Daar gaat het om. Nu begrijpen we misschien een beetje waarom Jezus zo verschrikkelijk arm wilde worden. Moest worden. Wat hij ook vrijwillig deed, hè? Dat deed hij allemaal voor jou en voor mij. En dan zie je ook ineens wat eruit voortkomt. Dat is een oneindige liefde geweest. Dat is ook een... We hebben het veel over de liefde van God. En die is geweldig, is dat. Maar die liefde was ook een reddende liefde, was dat. Die is oneindig groot geweest. Hebben we een beetje door hoeveel liefde daar dus wel niet achter zit. Maar hoe belangrijk wij zijn in de ogen van God. Dat geeft dat meteen ook aan. We zijn vreselijk belangrijk in de ogen van God. Het is toch heerlijk om te weten dat je nu en ook voor tijd en eeuwigheid bij God bekend bent. Je bent bij hem bekend. We hoeven alleen maar in geloof onze armen op te heffen en zeggen: dank u, Heere, dat u arm voor mij wilde worden. Dank u, Heiland, wat bent u groot. Dat u naar het kruis van Golgotha uw armen hebt uitgespreid en arm voor mij hebt willen worden. Dank u wel. Grote dankbaarheid moeten we er eigenlijk bij stilstaan. De Heere Jezus, zijn onvoorstelbare hemelse rijkdom, heeft ingewisseld voor een onvoorstelbare armoede. Daar zit alleen maar achter een niet te peilen liefde en genade voor jou en voor mij. En dat we daardoor door hem oneindig rijk zijn gemaakt. Halleluja. Amen. We gaan met elkaar zingen uit de bundel 420. Zo lief had God de wereld. Daarvan de versen 1 tot en met 3.
Oh,
aan de Heer gaan danken. Heer, wij willen u danken voor het woord wat vanmorgen op ons afgekomen is, Heer. Heer, en dat u zoveel voor ons overgehad hebt. Zoveel liefde voor ons betoond hebt, Heer. Dat u zich oneindig arm gemaakt hebt. Om ons te redden, Vader. Om ons te redden, Heer, van de eeuwige ondergang. Om ons te redden, Heer, van afgescheiden van u te zijn, Heer. Heer Jezus, ik wil u daarvoor danken. Dat u dat gedaan hebt. En dat wij het kruis van Golgotha, Heer, met grote blijdschap mogen omarmen. We mogen ons klemmen aan het kruis van Golgotha. Klemmen daarom aan Golgotha's kruis, Heer. Heer Jezus, dat lied ook. Dat komt ineens zo bij me boven. Klemmen daarom aan Golgotha's kruis, Heer. Omdat dat onze redding geweest is, Heer. Wat u daar gedaan hebt. En dat wij, dat u dat voor ons, u zichzelf zo arm gemaakt hebt, Heer. Om ons rijk te maken, Vader in de hemel. Heer, en ik wil u ook bidden. Wilt u diegene hier, die misschien in ons midden nog zit, Heer, weet ik niet, Heer. Maar die nog geen keuze voor u gemaakt heeft, Heer Jezus. Maar ook andere heren die geen keuze voor u gemaakt hebben. Heer, wilt u die aanraken in hun hart. En laten zien, Heer, dat u een God van tijd en van eeuwigheid bent, Heer. Wij zijn ook, Heer, van tijd en van eeuwigheid, Heer. Wij ook als mensen. Of we nou wel in u niet willen geloven, Heer. Maar we zijn ook van tijd en van eeuwigheid, Vader in de hemel. Wil u vragen, Heer, wilt u met uw Heilige Geest harten aanraken? Maar ook bij ons in de buurt van Renen en Veenendaal en zo, Heer. Harten aanraken van mensen, Heer, die helemaal in angst verstart zijn, Heer. En denken dat ze voor u niet waardig genoeg zijn, Heer. Maar je kunt niet weten, Heer, en al die dingen meer. Heer, we hebben dat zo nu ondervonden, Heer Jezus. En wat mogen we dan ontzettend blij zijn, Heer, dat er een escape is, Heer. Het is je kunt ontvluchten daarvan, Heer. En we klemmen ons daarom aan Golgotha's kruis. Heer, en we houden u vast, Heer. Heer, en wilt u mijn broeders en zusters vanmorgen die gesteldheid geven, Heer, dat ze ook, soms misschien bij vernieuwing weer, Heer, uw kruis gaan omarmen, Heer, en vast te houden als een geweldige kleinood die zo belangrijk is, Heer, en die hen beschermt voor tijd en eeuwigheid. Heer Jezus, en dat is mijn bedo vanmorgen, Heer. Wilt u dat doen, Heer? Wilt u stuk voor stuk die hier zitten aanraken met uw Heilige Geest? Heer, dat wil ik u bidden. Ik wil u bidden voor uw volk Israël, Heer. Wilt u tot het doel komen, ook met het volk. Nogmaals, Heer, zo willen we deze wereld hier helemaal in uw hand leggen. Er ontgaat u niets. En we mogen ook zeggen, dank u, Heer, dat we mogen weten dat u spoedig komt. En zo willen we ook het gebed naar u beëindigen, Heer. Maranatha, kom, Heer Jezus, kom spoedig, Heer. Halleluja. Amen. We gaan met elkaar nog zingen, lied 594... Voor de zegen die ik u mee mag geven, het eerste couplet. En na de zegen, het tweede couplet. Daal bij het huiswaarts gaan, uw zegen, Vader. Op ons van omhoog. Het zij langs ruw of effen wegen, het levenspad ons voeren moog. Laat uw zegen leidstaar blijven voor ons oog. Gaan we met elkaar zingen. En wil ik u vragen om daarbij te gaan staan, voor zover mogelijk is.
Oh.
bijdragen die geweldige zegen van onze Heer en Heiland. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Tweede keer.